Geachte aanwezigen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Het doet de zenderscommissie bijzonder goed dat u vanavond in zo'n groot aantal hier naar de zaal gekomen bent. Ik kan u melden dat het de eerste keer is dat we zelfs stoelen bij moeten zetten en dat verheugt ons bijzonder. Het is ook goed dat er zoveel kinderen aanwezig zijn. We vinden het heel fijn dat jullie hier kunnen en mogen zijn. En ik wil ook graag in het welkomstwoord een hartelijk welkom heten aan allen die met de kerktelefoon, via de kerktelefoon met ons verbonden zijn. Er zijn een paar mensen tot wie ik een bijzonder woord van welkom wil spreken. En dat is in de eerste plaats zijn dat Hessel en Kobi. Het is fijn om jullie hier vanavond weer een keer in ons midden te hebben. Het voelt vertrouwd, want we zien jullie een beetje als onze eigen zendingswerkers. Want zolang als de zenderscommissie bestaat, voelen we ons bijzonder verbonden met jullie en het werk dat jullie in Botswana mogen doen. We zijn zeer blij dat jullie hier vanavond mogen zijn en we zijn zeer benieuwd naar hetgeen jullie ons vanavond weer hopen te vertellen over de vorderingen van het vertaalwerk. Een tweede bijzonder woord van welkom wil ik graag richten aan onze nieuwe dominee. Hij heeft al een kennismaking gehad binnen de gemeente, maar het is toch vanavond de eerste keer dat hij op een zendingsavond aanwezig mag zijn. En dominee Egas zal ook de avond zometeen met ons openen. Van harte welkom, dominee. Dan wil ik u graag aan het begin van deze avond het programma kort uitleggen in hoofdlijnen. Zometeen zal de dominee de avond openen met schriftlezing, gebed en een kort meditatief moment. En daarna zullen Hessel en Kobi via een dvd het een en ander laten zien en laten horen over hun bijbelvertaalwerk onder de Bushmen. Na het eerste gedeelte zal er om ongeveer 8:30 een pauze worden gehouden. En die pauze zal voorafgegaan worden door een samenzang en een collecte. De opbrengst van die collecte, bevelen wij natuurlijk van harte bij u aan, die zal bestemd worden voor het werk dat Kobi en Hessel mogen doen. In de pauze is er gelegenheid om op de tafel, en u kunt dat daar links van mij en rechts van u zien, allerlei spullen te kopen die afkomstig zijn uit het zendingsgebied van de Kalahari-woestijn, de omgeving waar Hessel en Kobi mogen werken. Op tafel ligt er trouwens ook een klein wit boekje, misschien voor enkele van u al enigszins bekend, maar ik hou het hier even omhoog. U mag dat gratis meenemen en daarin staat eigenlijk het vertaalwerk en even in het kort uitgelegd. En het is de bedoeling dat Hessel wellicht na de pauze hier ook met ons als gasten vanavond nog wat uit zal behandelen. Ook is er na de pauze nog gelegenheid tot het stellen van vragen. En aan het eind van de avond hoopt Hessel met ons de avond af te sluiten. Ik hoop dat we met elkaar een goede en fijne en gezegende zendingsavond mogen hebben. En dan geef ik nu het woord aan dominee Egas die met ons de avond zal openen.
Dankjewel. Goed, ik ben ook heel erg blij dat u op deze wijze gehoor gegeven hebt aan de oproep van zondag dat de zaal tot de laatste stoel bezet zou zijn. Ik zei een beetje ondeugend tegen Hessel toen hij daar even aan refereerde. Ik hoop dat de gemeente in alles zo gehoorzaam mag zijn. En in het bijzonder aan het evangelie. Om daar gehoorzaam aan te mogen zijn. Maar in ieder geval, aan die oproep was u in ieder geval gehoorzaam. En u bent er allemaal, zelfs dat er stoelen bij komen. En vooral ben ik blij dat jullie er zijn, kinderen. En ik heb net al van Kobi verteld. Die gaat echt iets aan jullie vertellen. Speciaal voor de kinderen. Dus dat is wel helemaal mooi, hè? Dat ze ook aan jullie gedacht heeft. Ieder ook hartelijk welkom. Het is wel een beetje een bijzondere christelijk gereformeerde week, om het zo te zeggen voor mij. Want 2 dagen geleden was ik ook hier. Of was het nou gisteren? Nou ja, de week gaat zo vlug, dan weet ik het al niet meer. Maar onze vriend Sprong was 50 jaar getrouwd. En dat hebben we ook hier in de zaal mogen vieren met elkaar. En die zijn ook in deze kerk getrouwd. En Kobi en Hessel zijn ook in deze kerk getrouwd. Dus dat was wel even heel bijzonder. 2 mensen van verschillende generaties, maar allebei vanmiddag en vorige middag hier in onze kerk samen in zo'n heugelijke bijeenkomst. Heel mooi dat zo het werk ook voortgaat van geslacht op geslacht, van generatie op generatie. Voor alle dingen willen we graag met elkaar gaan zingen, ook van het werk van de zending. En ik heb begrepen dat broeder Kiviet de toetsen wil beroeren. En het is altijd mooi om die heerlijke belofte met elkaar te zingen uit Psalm 86. Waar de Heere beloofd heeft dat al de heidenen door zijn handen voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen, Heer, en bukken voor uw aanschijn neer. Als we dat zingen, dan mogen we toch ook weer moed krijgen voor het werk van de zending. Want de Heere die heeft beloofd dat ook de heidenen uit Botswana, uit Malawi en waar dan ook zullen komen om hem de eer te brengen en voor hem te bukken. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Ik wil u graag lezen uit het boek van de zending. En zouden jullie weten in welk Bijbelboek het meest gesproken wordt over de zending? Zouden jullie dat weten? Ja. Ja, Paulus. En in welk boek is dat? Hoe heet dat boek? Goed zo. Handelingen. Hè? Uit het boek Handelingen, waar het gaat over het werk van de zending, daar wil ik graag lezen het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Handelingen 13 van vers 1 tot en met 12. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger en Lucius van Cyrene en Manahem die met Herodes de viervorst opgevoed was en Saulus. En als zij den Heere diende en vaste, zeide de Heilige Geest: zondert mij af beide Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen tot Seleucië, en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. En zij hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus. Welke was bij de stadhouder Sergius Paulus een verstandig man. Deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende, zeide: O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nu zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mocht leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, en verslagen zijnde over de leer des Heren. Tot zover zullen we samen het aangezicht van de Heren zoeken in gebed. Heren, zo brengt u ons midden door de week samen met de gemeente rondom het zendingswerk. En daar mogen nou Kobi en Hessel van vertellen, Heren, van dat werk wat gij doet, ook zo ver weg bij ons vandaan. En wij bidden u om de zegen over dat werk. Wij bidden u vooral het zendingswerk wat gebeuren mag, ver weg in Afrika, in China, in Korea, hier in landen waar nog zoveel duisternis is, waar nog zoveel heerschappij van de boze is. Daar zendt gij heen uw kinderen, om daar het woord van u te verkondigen. Want het zal zijn door het woord alleen. En dat hebben we ook met elkaar gelezen. Deze man zocht het woord Gods te horen. En Paulus mocht het verkondigen. En wat is het dan groot dat u Hessel wil gebruiken om dat woord te vertalen, zodat ook mensen daar in hun eigen taal het woord mogen lezen. Het woord dat toch een kracht Gods tot zaligheid is, bekerende het hart. En daarom bidden wij u ook in het bijzonder voor dit vertaalwerk. Geef dat alle moeilijkheden daarbij opgelost mogen worden. Dat ook Hessel bij het werk ervaren mag dat u door de Heilige Geest hem leidt. Dat u hem de juiste woorden in de gedachten brengt. Ook bij moeilijke momenten in de vertaling. Heere, dat u hem daarbij leiden mag en allen die hem terzijde staan. En geef zo dat het werk voortgang mag hebben, omdat ook zij het woord mogen lezen. En dat ze door dat woord aangeraakt mogen worden. En dat het ook zo mag zijn, ook in Botswana. En zij geloofden, verslagen zijnde door de leer van het woord van God. Zoals ook eenmaal op die Pinksterdag de mensen verslagen werden in het hart, neergeveld. Heren, ziende hun dwaasheid, ziende dat ze blind zijn, maar dat gij nu door uw woord licht schenkt in hun duister hart, omdat ze u, o Heer Jezus Christus, mogen leren kennen als hun zaligmaker. Gedenkt u ook het werk van Kobi, wat ze ook mag doen in de dienst van de barmhartigheid. Heer, dat ook haar werk gezegend mag worden, dat ook door dat werk mensen tot u gebracht mogen worden. En zo dragen we ze samen hartelijk aan u op, ook in deze weken dat ze hier in Holland mogen zijn. En dat ze ook vele avonden door ons land trekken om van het werk te vertellen. En geef ook dat dat werk de verbondenheid aan de zending mag versterken. Dat het de liefde tot de zending mag opwekken. Heer, want als we zelf door uw woord zijn aangeraakt, als we zelf dat woord hebben liefgekregen, als we mogen buigen voor de God van dat woord, als we mogen leren de Christus der schriften, dan kan het toch niet anders dan dat er in ons hart ook een vonk ontvlamt in liefde tot degene die verloren zijn, dichtbij en ver weg. En geef dat zo ook hun werk gezegend mag worden, ook deze avonden. Geef ook in het midden van onze gemeente een hartelijke betrokkenheid op het werk van de zending, op het werk van evangelisatie, op het werk van de barmhartigheid. We belijden het voor u dat het soms zo lauw kan zijn, zo ingezonken. Daarom bidden wij u, wilt gij ook door uw lieve geest komen, ook in het midden. van onze gemeente, opdat ook daarin een liefde gevonden mag worden voor hen die ten dode wankelen. U hebt het toch gezegd, grijp ze die ten dode wankelen. Dat ook dat verlangen onder ons gevonden mag worden. Dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Zegen ons ook in de gaven die we mogen afzonderen straks in de collecte voor het werk. Geef dat we het met liefde mogen steunen. Ook in ons gebed in het bijzonder. Wil ook bij onze kinderen zijn die er ook vanavond bij mogen zijn. Geef ook altijd dat ze al jong die liefde mogen kennen tot de zending. En geef ook dat er in het midden van onze gemeente gevonden mogen worden in wie hart het verlangen is om u te mogen dienen. Ook in het werk van de zending. Zo bidden wij u om een onverdiende zegen. Wees met hen die met ons meeluisteren, ook via de kerktelefoon. Dat ze ook, al zijn ze dan niet dicht bij ons, toch ook via de kerktelefoon betrokken mogen zijn bij wat er hier vanavond verteld mag worden. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Wij vragen dat om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde zendingsvrienden, om het zo te mogen zeggen, een kort woord ter inleiding op deze zendingsavond. Het gedeelte wat we zo even met elkaar gelezen hebben, dat brengt ons bij de gemeente van Antiochië. En dat was een hele bijzondere gemeente, om het zo te zeggen. Waarom? Omdat het een gemeente was die de Heere diende en vaste, zo lezen wij. En dat woord dienen, als je dat ook wat nader zou onderzoeken in de grondtekst, dan wijst dat in het bijzonder op de dienst van het gebed, de dienst der offeranden, om het zo te zeggen. En zij waren dus bezig om samen te bidden. En om dat bidden te mogen volhouden en zich helemaal op dat gebed te concentreren, vasten zij daar ook bij. Dat wil zeggen, ze namen alleen maar het hoogst nodige, wat brood en water. En ze wilden niets van de geneugten van het vlees hebben, maar ze wilden alleen maar bidden. En om als het ware in het leven te blijven, aten ze nog wat brood en dronken ze nog wat water. Maar voor de rest waren ze heel bezig, intensief met bidden. En waarom hebben ze nou gebeden? Wel, dat blijkt uit het antwoord wat de Heere geeft op dat gebed. En ze hebben om iets gebeden wat wij zo vaak vergeten in ons gebed. Waar we misschien nooit om bidden. En waar hebben ze nou om gebeden? Wel, ze hebben gebeden als gemeente. Heere, zoudt u uit ons midden dienstknechten willen uitzenden in het werk van de zending. Die gemeente die heeft heel goed geluisterd naar wat de Heer Jezus gezegd heeft. En wat heeft de Heer Jezus gezegd? Bid dan de Heer des Oosters dat hij dienaren uitstoot in zijn wijngaard, want de velden zijn wit om te oosten. En naar dat woord van de Heer Jezus heeft de gemeente van Antiochië geluisterd. En ze hebben met elkaar gebeden. Heere, wilt u uit het midden van de gemeente van Antiochië mensen bekwaam maken om uit te gaan in de velden die wit zijn om te oosten, om het evangelie te verkondigen wereldwijd. Heere, wilt u uit ons midden mensen uitzenden in het werk van de zending. En daar zit al een hele diepe les voor ons vanavond als gemeente in. Is er nou ook in ons hart een verlangen dat de Heere onder ons jonge mensen wil bekwaam maken, liefde wil geven tot het werk van de zending? En dan blijf ik bij mezelf. En dan zeg ik, Heere, wat vergeet ik dat vaak om dat te vragen? Of er ook jonge mensen en ouderen in het midden van Middelharnis liefde mogen krijgen tot het werk van zending, tot het werk van evangelisatie, tot de dienst der welwaardigheid. Om mensen in aanraking te brengen met het woord. Ver weg, zeker. Maar ook in onze dagen zo heel dichtbij. Wel, de gemeente van Antiochië is vanavond voor ons een beschamend voorbeeld. En daarom mogen we op deze zendingsavond daar wel bij stilstaan en vragen, Heere, wilt u dat ook in ons midden doen? En daarom mogen we ook dankbaar zijn dat de Heere jou ook, Kobi, in het hart liefde gegeven heeft tot het werk van de zending samen met Hessel, om ver weg bij ons vandaan dat woord van de Heere te mogen vertalen en daar mensen te mogen wijzen op de schat die er is in het woord van de Heere te vinden. Het tweede wat ons daarbij opvalt, dat de Heere dan zo'n gebed ook verhoort. Want als ze daar bidden en vasten, dan komt er ook een antwoord van de Heilige Geest. Want hij zegt, zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Het werk van de zending is dus in de eerste plaats het werk van de Heilige Geest, die het gebed werkt, maar die ook antwoordt op het gebed. En die ook Paulus en Barnabas uitzendt. De Heere antwoordt, kinderen. Als je de Heere bidt en je vraagt de Heeren aanhoudend om een hart dat hem lief mag hebben, om een verstand dat hem begrijpen mag, om een wil dat hem dienen mag, dan antwoordt de Heere ook. En dat zien wij hier ook. De Heere geeft antwoord. En als hij dan twee mensen heeft aangewezen voor dat werk, gaan ze dan direct aan de slag? Nee. Dan staat er weer opnieuw, toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebben, lieten zij hen gaan. De gemeente gaat weer opnieuw in gebed als deze twee mannen aangewezen zijn. En wat vragen ze dan aan de Heere? Wat denk je? Wat zouden ze aan de Heere gevraagd hebben? Heere, wilt u met Paulus en Barnabas meegaan? Want ze gaan zulk een gevaarlijk werk doen. Ze moeten langs de ravijnen. Ze moeten langs struikrovers. Ze moeten de tegenstand overwinnen die er is van hun vijanden. Heere, ze kunnen het niet alleen. Heere, gaat u met Paulus en Barnabas mee. En zo moeten wij ook bidden. Heere, wilt u met Kobi en Hessel meegaan? Bij alle moeite die er zijn op het zendingswerk. Want dat gebed nodig is, dat blijkt wel. Want als ze dan uiteindelijk door de Heilige Geest ook geleid worden, want dat zie je ook in het vierde vers, die wijst ook aan waar ze naartoe moeten. Jullie moeten naar Cyprus. Maar dan lijkt het wel in het begin alsof er helemaal geen zegen is. Want ze gaan van het westen helemaal over het eiland naar het oosten en ze preken. Maar ik lees nergens van vrucht. En zo kan het ook wel eens zijn in jullie werk, dat je soms zo lang bezig bent en dat je zegt, Heere, ik zie zo weinig vrucht. Maar dan toch te mogen volharden, want de Heere zal vrucht geven, want op een gegeven moment komen ze in de hoofdstad. En daar mogen ze het woord prediken bij een voornaam man, bij de burgemeester. Daar mogen ze komen. En daar gaat hij het woord verkondigen. Maar, en nou merk je zo duidelijk dat de Heere dat woord tegen, of dat de duivel dat woord tegenkomt. Want als Paulus daar dat woord verkondigt, daar in die heidense stad, dan is de duivel daar ook. En de duivel die wil niet dat die Sergius Paulus tot bekering komt. Hij ziet dat die man zit te luisteren. Maar oh, dan wordt de duivel actief. En dat zullen Hessel en Kobi ook ervaren hebben. Juist als zij van de Heer Jezus vertellen, dan worden de tovenaars boos in zulke dorpen. En de oudsten van het dorp, die willen niet dat die mensen luisteren naar het verhaal over de Heer Jezus. Maar, wat staat er dan? En dat is het wonderlijke. Als dan de duivel probeert door hulp van een tovenaar dat werk van Paulus tegen te staan, wat doet de Heer dan? Dan vervult hij Paulus met de Heilige Geest. Dan wordt Paulus vol van de Heilige Geest, staat er. Hij wordt er helemaal mee vervuld. En alleen door de kracht van de Heilige Geest kan hij tegen die duivel strijden die daar in die tovenaar gevaren is. En door de kracht van de Heilige Geest overwint hij de duivel. En door de kracht van de Heilige Geest mag deze Sergius Paulus tot bekering komen, tot geloof. En dat is zo nodig, liefde gemeente, dat wij ver weg telkens bidden, Heere, wilt u de zendingswerkers En dan mogen we ook hele concrete namen van Kobi en Hessel noemen. Wilt u ze nabij zijn als ze daar door dat land gaan? En het soms wel lijkt alsof het werk bij hun handen afgebroken wordt. Dat ze soms zo weinig vrucht zien, zoveel tegenstand hebben. En dat wij dan mogen bidden. Heere, wilt u ze vervullen met uw Heilige Geest? Want alleen door de kracht van de Heilige Geest zullen zij die duivelse machten die dat werk proberen af te breken, tegen kunnen staan. En alleen als ze vervuld zijn door uw Heilige Geest, zult u het werk gebruiken tot bekering van mensen, ook in Botswana. En daarom is het ook onze oproep vanavond tot ons allen. Eén ding, het is goed dat we straks onze gaven geven, maar bovenal is het van groot belang, geliefde gemeente, dat u vanavond, als u naar bed gaat, als jij nou vanavond gaat slapen, kinderen, dan moet je op je knietjes aan de Heere vragen, wilt u zijn met al de mensen in de zending, die zo alleen hun werk moeten doen, zo heel ver weg, zullen jullie dat niet vergeten, om vanavond en morgen en overmorgen telkens weer te bidden, Heere, wilt u ze kracht geven, door uw Heilige Geest, dat het werk van de zending gezegend mag worden. Laten wij uit deze geschiedenis leren dat het zendingswerk is, werk van Gods Heilige Geest, waarvoor hij mensen gebruiken wil. En het is mijn hartelijke bede, Kobi en Hessel, dat de Heere jullie wil vervullen met zijn Heilige Geest. Dan komt er wel tegenstand. Als je die naam verkondigt, komt altijd tegenstand. Maar heb goede moed. Hij heeft de duivel overwonnen. En ze zullen komen, al de heidenen. Sergius Paulus. En ook de mensen in Afrika. En ze zullen die koning eren en buigen voor zijn voeten neer. De Heere zegenen jullie werk. En we zijn erg benieuwd wat jullie ervan mogen vertellen. Heel veel sterkte erbij.
Gaan toe, kaiser koning, het kan niet kou, kan niet kwijnen, niet qua harahan, kama. Ik krijg niet veel reactie. Als ik in een andere taal begin, dan wil ik daarmee onderstrepen hoe belangrijk talen zijn en hoe belangrijk talen zijn voor communicatie. Want we willen toch graag communiceren, we willen graag contact hebben met elkaar. En zeker in onze thuisgemeente, dan denken we daar bijzonder aan. U bent toch een van onze thuisgemeentes, eigenlijk Urk Maranatha is onze officiële thuisgemeente. Maar we zijn toch heel bijzonder ook verbonden aan de gemeente van Middelharnis. En dat merken we ook steeds weer in de kaarten die u ook stuurt en het meeleven dat we steeds ondervinden. Ik wil graag ook de dominee hartelijk bedanken voor zijn bemoedigende woorden van zometeen. Voor de kinderen en ook voor ons en voor de hele gemeente. Ik zat zo net te denken van, we hebben al verschillende dominees overleefd. We doen het werk nu al 15 jaar. We hebben, ik weet niet meer precies, maar dominee Baars en dominee Den Butter. En nu weer een nieuwe dominee. Ik heb een keer een dominee bij zijn afscheid horen preken over de dominee gaat. En dat geldt ook voor ons. Wij als Bijbelvertalers, wij gaan ook. Wij mogen niet in het middelpunt staan. De dominee en de zendeling gaat. Het woord blijft en de Heere komt. En die drie punten waren heel mooi om te onthouden en om ook in praktijk te brengen. Dat we ons richten op datgene wat blijft, het woord dat steeds met ons mee mag gaan en dat ons mag voortleiden. En dat we gericht mogen zijn op de Heere die komt. Ik wil graag iets vertellen over de geschiedenis van de Bijbelvertaling. In welke taal spreekt de Heere God eigenlijk? De Bijbel is geschreven in het Hebreeuws, het Oude Testament, en het Nieuw Testament in het Grieks. En als we iets voorlezen, als we iets lezen in het Grieks, dan klinkt dat zo. Houtos gar, agapesen ho theos ton kosmon, hoste ton huionton monogene eduken, hinepas opisteon eis auton me apoletai al eegheid zoen ha eonion. Nou, ik denk dat er maar een paar mensen zijn die dit zullen verstaan. De dominee misschien nog een paar. Nou, daarom is dat ook vertaald. Op een gegeven moment heeft de kerk gezegd, we moeten dit vertalen. En toen is er een Latijnse vertaling gekomen. Sic enim dilexit Deus mundum enzovoort. Maar dat verstaan we nog niet. En toch is deze vertaling vele eeuwen gebruikt. Ik denk dat het rond 400 was dat Hieronymus deze vertaling maakte in het Latijn. En door de middeleeuwen heen is deze vertaling gebruikt. Ook toen de mensen het Latijn niet meer verstonden. Want in het begin was het natuurlijk belangrijk in Italië. En toen de Romeinen nog heer en meester waren in de wereld, toen was het belangrijk dat het Latijn gesproken werd. Maar op een gegeven moment verstonden een heleboel mensen geen Latijn meer. En toch bleef de kerk het Latijn gebruiken. Nou, dat was ook wel handig voor de kerkleiding. Want dan konden ze doen wat ze wilden. De mensen die begrepen het toch niet. Maar John Wycliffe, iemand in Engeland, die heeft op een gegeven moment gezegd, het is zo belangrijk dat de mensen voor zichzelf ontdekken wat het woord van God te zeggen heeft. Toen is hij de eerste geweest die de Bijbel, de hele Bijbel in het Engels vertaald heeft. En nu is het al een stuk beter te begrijpen. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. En toen is er nog een Duitse vertaling gekomen van Luther. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, enzovoort. Maar ik denk dat u toch wel blij bent dat we nu een Nederlandse Bijbelvertaling hebben. En dat u ook een dominee hebt die Nederlands spreekt als hij zondag op de preekstoel staat. En nu kunnen we verstaan, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar deze boodschap moest nog verder. En wij mogen nu in Afrika werken, in het NARO. En zo mogen ook de bosjesmannen in Botswana de boodschap horen. Ka ngeriba ngumba ngutama ngumaha. Kam ko khamdim twam tuiba ma. Dim wem in ko khamkwe dumba. Mem taka kahuika. Nakaba tuntamas kroinsa uka. Er zijn weer een paar mensen die dat kunnen verstaan. Want we hebben ook Reka Matthijs in ons midden. Dat vinden we ook erg fijn. Dominee Jan en Beppie Wessels. Die zijn vorige week aangekomen. En twee zoons die zijn hier vanavond. Maar er zijn nog andere talen. In Botswana is bijvoorbeeld de Kwe-taal. En daar klinkt Johannes 3 vers 16, want daar gaat het om. Daar klinkt het zo. Oei. Dat is nog helemaal niet vertaald. En zo zijn er nog een heleboel meer talen. Want er zijn op deze wereld al meer dan 6000 talen. En de hele Bijbel is in 400 talen vertaald. En het Nieuwe Testament in nog eens een keer 1000. En er wordt nog eens een keer in 1000 talen gewerkt. Dus dat is samen 2500 talen. Maar er zijn nog zo'n 4000 talen waar nog helemaal niets van de Bijbel opgeschreven staat. En dan gaat het wel om kleinere talen. Maar het gaat nog steeds wel om 5% van de wereldbevolking. Of iets van 300 miljoen mensen. Die helemaal nog niks hebben. En als we in de Bijbel lezen, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Dan weten we dat ook die mensen het nodig hebben dat het woord naar hen toe komt. Want hoe kunnen we zalig worden? Hoe kunnen andere mensen zalig worden als we het woord niet hebben? En als we dat niet lezen? En als we dat niet tot ons krijgen? Daarom zijn we dankbaar dat we dit werk mogen doen. En ja, we hopen ook dat deze avond u zal aansporen om met ons mee te leven, om voor ons te bidden in het bijzonder. En dat u ook aangespoord wordt om het woord zelf ter hand te nemen en om meer en meer van de Here te leren. We willen naar de kaart gaan kijken waar we dit werk eigenlijk doen. En daarna zal Kobi iets vertellen over... Ik moet even de microfoon achter de tafel vandaan halen. Kunnen de mensen de kerktelefoon ook nog meeluisteren. De kaart scheurt steeds verder. Het is een kaart van Afrika met nog net Europa erop aan de bovenkant. Maar we draaien hem gauw om. Ja, daar ligt Frankrijk. Nederland ligt er net niet op. Middellandse Zee ziet u daar. En de Sahara-woestijn zit nu aan de bovenkant van de kaart. En dan gaan we naar het zuiden van Afrika. Het groene land, daar is Botswana. We landen altijd in Johannesburg, want er is geen rechtstreekse verbinding van Nederland met Botswana. Dus we landen in Johannesburg en we gaan dan 1000 kilometer over de weg naar het westen van Botswana, waar dan de Kalahari-woestijn ligt en waar 14 verschillende talen gesproken worden door de Bosjesmannen. Een van die talen is dus de Nauru-taal. Nu we toch de kaart in onze handen hebben, willen we ook even laten zien waar andere zendingsterreinen van onze kerken liggen. Dus het Kwandebele-gebied, vlakbij Pretoria. En dan ten noorden daarvan, een paar honderd kilometer, 400 kilometer ten noorden, ligt het Wenda-gebied. En dan tegenwoordig werken onze kerken ook in Mozambique, in het centrale gedeelte daarvan. Dus dat even ter oriëntatie. Dan zal Kobi nu iets, ook speciaal voor de kinderen, vertellen over de cultuur van de Bosjesmannen.
Goedenavond allemaal. We dachten zo van... Gewoonlijk is het zo dat meestal tegen de ouderen gesproken wordt. En dat de kinderen dan thuis kunnen vragen, wat bedoelden ze hiermee en wat bedoelden ze daarmee. Nou, vanavond doen we het andersom. Ik hoop dat u toestaat. Ik ga het aan de kinderen vertellen. Dus als nu je vader of je moeder het niet begrepen heeft, dan kan hij het aan jou vragen vanavond. Ja? Misschien moet je wel een beetje lachen als ik dat zo zeg. Maar je denkt, ja, als je het aan ons vertelt, dan begrijpen wij het ook wel. Maar als we even naar Botswana gaan, daar is het zo. Daar kon, als we een groep hebben zo groot als hier, toen wij daar kwamen, kon niemand lezen nog schrijven van de Bosjesmensen. En nu kunnen de kinderen wel lezen en schrijven. Nou, bedenk je eens dat je vader en je moeder geen eilandennieuws hebben, geen reformatorisch dagblad, geen boek, geen... eigenlijk helemaal niks, geen kerkblaadje. Ze kunnen niks lezen. Hoe zouden je vader en moeder dan, ze kunnen jou ook niks voorlezen, hoe zouden ze dan verder kunnen ontwikkelen? Zouden ze goed kunnen leven, denk je? Want de buurman kan het ook niet vertellen wat hij gelezen heeft. En dat is dus op het ogenblik zo dat bij de Bosjesmensen de kinderen moeten aan de ouderen voorlezen. Omdat de ouderen niet kunnen lezen. Sommigen hebben het al wat geleerd, maar het is nog steeds heel moeilijk. In de kerk leren we elke zondag de Bijbeltekst aan. En dan halen we de moeilijke woorden uit en die proberen we te oefenen. En in het begin zei de kerkenraad, het is voor hun allemaal, niet voor ons. Maar nu zit de kerkenraad er ook bij en die zeggen, we komen er dichterbij, want wij willen het ook leren. Wij willen ook leren lezen. Ik wil het ook aan jullie allemaal vertellen, omdat jullie zitten allemaal op school. En jullie moeten allemaal gaan kiezen strakjes wat je wil worden. En de een weet het misschien al heel lang en de ander denkt er nog steeds over na. Maar het kan ook wezen dat God je wil gebruiken om ergens anders te gaan werken. De Heer heeft met iedereen van ons een doel in ons leven. En het kan wezen hier, maar het kan soms ook verder wezen. En er zijn er heel veel verschillende culturen. En daarom willen we jullie wat meer van deze culturen vertellen. Dat je ook weet dat het niet allemaal precies hetzelfde is in Afrika als hier. Dat weet je misschien wel een beetje. Maar toch kan het heel anders zijn. Aan de andere kant denk ik ook wel eens dat je misschien een spreekbeurt moet houden op school. En dan weet je soms niet meer waar je over iets moet zoeken. Nou, misschien als je vanavond goed luistert en als je morgen alles opschrijft, dan heb je je spreekbeurt al klaar voor de volgende keer. om iets over de bosjesmensen te vertellen. De bosjesmensen, ja, bosjesmensen. Waarom zouden die zo'n naam hebben? Wie heeft eigenlijk die namen die mensen gegeven? De Heere, jij denkt dat de Heere de naam gegeven heeft.
Ik denk meer ontdekkingsreizigers of zo.
Ontdekkingsreizigers, ja. En, maar andere mensen, die gaven hun die naam. En waarom zouden ze bosjesmensen genoemd worden? Omdat ze in de bosjes leven, ja, dat zou een van de redenen kunnen zijn. Want er was een verhaal dat op een gegeven moment waren de Engelsen daar en de Afrikaners, de blanke Afrikaners. En toen hadden ze een hele discussie van wie is nu het land eigenlijk? De een zijn van de blanke Afrikaners, de ander zijn van de blanke Engelsen. En zo gingen ze tegen elkaar. Maar op een gegeven moment zei een van die oude bosjesmannen, jullie hebben vergeten te kijken onder de bosjes, want daar zaten wij al toen jullie daar kwamen. De bosjesmannen zijn heel klein. Ze hebben ook haar als krulletjes op hun hoofd. Ook een kleine bosjes. Maar nergens staat precies beschreven waar die naam nou vandaan komt. De mensen zeggen zelf, wij zijn niet blank, we zijn niet zwart. Wij zijn de rode mensen, de Nakwes. Dat is wat ze zeggen. Nou, deze mensen die leefden vroeger, gingen niet naar school. En als je niet naar school gaat, als je niet kan lezen en schrijven, wat ben je dan? Nou, gelukkig dat ik hier geen antwoord krijg. Ik was in een andere gemeente en toen zei een jongetje, dan ben je gewoon dom. Maar dat hoef je niet tegen een bosjesman te zeggen hoor, dat hij dom is. En wij hebben al heel veel van hun geleerd. Want ze gingen wel niet naar school, maar ze weten wel heel veel. En daarom staat deze hele grote doos hier voor aan het begin. En daar staan, kun je in de pauze strakjes komen kijken. Want dit waren allemaal spulletjes van de bosjesmannen. Nou, als ik begin met deze boog. Die gebruikten ze met een pijl en een boog. Met een koker. En die koker, die hebben ze pijlen zitten erin. En die gebruikten ze om te gaan, als ze op jacht gingen. Want, waarom gingen ze op jacht? Omdat ze soms wel zin hadden in eten. En eten is geen brood. Brood kenden de mensen niet. Eten is vlees. De eerste keer toen wij daar waren, dat is al 15 jaar terug, hadden we Hessels een verjaardag gehouden. En nou, ze vonden het absoluut geen feest geweest, want er was geen vlees. Een feest zonder vlees is geen feest. Nou, deze koker, die zit vol met pijlen bogen. Met pijlen, sorry. Er zit een vuurstokje bij, want Hessel is ook wel eens een keertje mee geweest. Maar we weten niet wanneer hij terugkomt. Hij komt alleen maar terug als hij een dier geschoten heeft. Hij is ook 4 dagen weggebleven. Dus dan moet je s'avonds een vuurtje maken. Dat weten ze precies hoe dat moet. Met deze 2 stokjes kunnen de bosjesmensen een vuurtje maken. Ze hebben geen lucifers. Ze hadden de pijlen zelf gemaakt. Daar zit een gif aan. En dat gebruikten ze om de dier te schieten. En de boog, de koker, waar is die van gemaakt?
Bamboe.
Bamboe, nee. Van de huiden van het dier, nee. Nog een ander idee? Dit is een wortel. Een wortel die onder de grond zat. En hoe hebben ze die dan zo hol gekregen? Hebben ze dat er allemaal uit zitten punniken? Nee toch, dat zou toch enorm veel werk zijn? Nee, de bosjesmensen zijn slimmer. Ze maakten een gat in de vloer en dan gooiden ze al die wortels in. Dan maakten ze een vuurtje bovenop als ze het weer dichtgemaakt hadden met zand. En dan gingen ze daarop stoken. En dan werd het erg warm. En dan zette deze wortel uit en dan kon je de binnenkant er zo uittrekken. Wij hebben zoveel van deze mensen geleerd. Ze kwamen struisvogel tegen, die hadden heerlijke eieren. Die probeerden ze heel te houden. Natuurlijk was het eitje erg lekker. Maar ze probeerden ze heel te houden en stopten ze onder de grond met water erin. Dat was hun koelkastje, want dan bleef het water een beetje koud. En ze deden heel voorzichtig met water. Wij zijn heel in het begin mee geweest met deze mensen. Nou, natuurlijk, 40 graden, erg warm, dus je drinkt wel water. Nee, hele kleine beetjes drinken. Op een gegeven moment, toen zag die vrouw dat ik een beetje wit werd en niet goed. En toen zegt ze, er is een fout met jou, wacht even. En ze graafde met een graafstok gauw een wortel onder de grond vandaan. Deze moet je opeten. Nou, dan kijken wij zomaar een wortel opeten. Nou, die zat vol met water. De mensen weten precies wat het is. Welke plant je kunt gebruiken. Nou, je volgt ze en je doet precies hetzelfde. Maar nee hoor, dan zeggen ze, nee, die plant niet zoveel. Dat is zo zout, moet je maar een klein takje van nemen. En deze plant is giftig. Pas op hoor, die moet je niet nemen. Wij zouden niet kunnen overleven als wij daar zomaar neergezet werden. Nou, zo trokken die bosjes mensen van het ene gebied naar het andere gebied. De mannen jaagden, de vrouwen verzamelden alles. Nou, als ze gejaagd hadden, dan maakten ze van de huid van het dier, wat je hier ziet, van een springbok, dan maakten ze een mooi rok van, of een broek voor de mannen. Nou, soms kwamen ze een stekelvarken tegen. Nou, die naalden kon je goed gebruiken, die sneden ze in stukjes en dan kunnen ze een mooi rokje van maken. En van de struisvogelij, als hij kapot was, dan maakten ze weer kraaltjes van. Een mooie armband. En van de kokonnetjes die aan de boom hingen, daar haalden ze de larven uit en ze deden de steentjes erin. En dan hadden ze samen een muziekinstrument. Dat wikkelden ze op hun benen en 's avonds dansten ze gezellig rond het vuur. De oude mannen vertelden verhalen aan de kinderen. En zo was het dat de mensen een heerlijk leven hadden. En als de bestjes op waren, dan trokken ze met z'n allen weer verder. Ze bouwden weer een hut. Hier in het boekje zie je ook, dat kun je ook in de bibliotheek wel krijgen, waar ze de eieren hebben. Maar ik zoek eigenlijk even een hut. Maar zulke hutten bouwden ze van het gras. En dan gingen ze weer verder. De ene plek had noten, de andere plek had heerlijke marama's, de andere plek had heerlijke vruchten. En zo wisten de mensen precies om aan hun eten te komen. Nou, dat kan helaas nu niet meer. Zo kwamen wij daaraan bij de mensen. En helaas kunnen ze dat nu niet meer doen. Ze moesten naar school. De regering zei van, wij gaan jullie helpen, we gaan plaatsjes maken waar jullie kunnen gaan wonen. En jullie moeten gewoon, net zoals ons, gewone mensen worden en naar school gaan. Nou, je begrijpt hoe moeilijk dat was. Voor het eerst naar school. Nou, sommigen weten het nog wel van vorig jaar, 2 jaar terug, toen hebben we dat voor de kinderen laten zien. Hoe die jongen helemaal vertelde dat hij voor het eerst naar school moest, 3 maanden weg moest blijven, dat was niet makkelijk. Nou, dat verhaal gaan we nu niet helemaal vertellen. Wat we nu gedaan hebben is, we hebben een dvd gemaakt met wat er gebeurd is in die 15 jaar. We hebben al heel veel presentaties gegeven en vooral voor jongeren. En toen zeiden ze van, nou, vroegen we, hoe moeten we dat vertellen? En toen zeiden ze, nou, niet 1 dia en 20 minuten vertellen hoor. Je moet het een beetje vlug laten gaan. Dus misschien gaat het voor de ouderen een beetje vlug, want we laten zien wat er in die 15 jaar allemaal gebeurd is. Toen we eerst kwamen en wat het nu allemaal geworden is. En terwijl dat Hessel het aanzet, zal ik nog even vertellen. We hebben niet zoveel spulletjes om te verkopen meer. We proberen de mensen te helpen om voor zichzelf te gaan zorgen. 1 jongen die hier kan goed tekenen, toen heeft hij een kleurboekje gemaakt. Wij hebben geholpen om het bij elkaar te brengen. En nou, toen zeiden, weet je wat, we gaan proberen om dat voor jou te verkopen. Op de cd, op de dvd zul je ook het koor horen. Het was namelijk zo dat in Culemborg, de predikant, hij was bij ons geweest. En hij was enorm van het koor onder de indruk. En hij zei van, we willen zo graag dat het koor wil zo graag het lof gaan verkondigen door middel van hun liederen aan andere groepen, aan andere gemeenschappen die verder wonen, dat ze ook het evangelie mogen horen. Nou, die dominee heeft gezegd dat, is ook een dominee de Butter, heeft gevraagd aan alle mensen om 1 jaar geen vuurwerk te kopen. En alles in de collecte te stoppen waar je vooral normaal je sterretjes verkoopt en je vuurwerk. En daarvan hebben we pas een cd kunnen maken. En het koor is ontzettend blij daarmee. En net voordat we hier kwamen is die cd klaargekomen. En dat hoorde u ook op het achtergrond zingen. En zo, Tante Ina zit er nog een beetje voor. Tante Ina kan een beetje opschuiven. Harder. Nee, die kant op. Ja, even wachten.
15 jaar groeien in Botswana. Dit jaar is het werk in Botswana 15 jaar jong. Een goed moment om een vergelijking te maken tussen 1991, toen het werk begon, en hoe het er nu voor staat. We belichten achtereenvolgens verschillende facetten van het werk.
De afstand tussen Nederland en Botswana is nog steeds zo'n 9000 kilometer. Maar in zekere zin is de afstand toch kleiner geworden. Terwijl er 15 jaar geleden een grindpad was en we maar het beste met een Cessna konden vliegen, is er tegenwoordig tot in ons dorp een asfaltweg. Toentertijd hadden we nog geen telefoon. We konden, na een tijdje, alleen maar communiceren met een radio. Nu hebben we telefoon, fax, een mobieltje, e-mail en internet. Zij er nog wel een paar honderd keer trager dan in Nederland.
In 1991 waren er een paar winkels in het gebied en konden we wel alles krijgen wat we echt nodig hadden. Maar inmiddels zijn er zelfs supermarkten, kledingzaken, garages enzovoort. Dus ik hoef nu niet meer zelf mijn brood te bakken. En het is veel makkelijker om verse groenten te krijgen.
Woonden we in het begin in een eenvoudig optrekje en brachten we weekenden door in een tent in een ander dorp. Tegenwoordig hebben we een prachtig huis waar we ons heerlijk thuis kunnen voelen. We hoeven dan ook nauwelijks nog te koken op vuur, hebben elektriciteit van het net in plaats van zonnepanelen en accu's en kunnen zelfs gebruik maken van een magnetron.
Het werk is door dit alles ook makkelijker geworden. Zaten we in het eerste jaar met z'n tweeën te werken aan een klein tafeltje met 's avonds een olielampje. Nu hebben we een prachtig kantoor. Met voor ons beiden onze eigen werkkamer en voor de medewerkers ook.
In de loop van de jaren is het leven voor de Naro-mensen ook verbeterd. Veel hutjes hebben zinken daken gekregen of zijn vervangen door huizen. En sommigen hebben zelfs een gasfornuis, tv, video of auto. Verschillende mensen hebben een baan gekregen of zijn zelfstandig iets begonnen. Wat vroeger in projecten gedaan werd, wordt nu door mensen zelf opgepakt.
Wat gezondheid betreft is de situatie moeilijker geworden. Er zijn wel goede medische voorzieningen, maar omdat 1/3 van de bevolking HIV-positief is, zijn er veel mensen ziek en hebben we veel begrafenissen.
Wat ons werk betreft hebben we veel kunnen ontwikkelen in deze 15 jaar. Toen we kwamen was er bijna niets, maar nu hebben wij het klanksysteem met de moeilijke klikgeluiden bestudeerd, een spelling gemaakt, een woordenboek met ruim 5000 woorden uitgegeven, de grammatica is beschreven en we hebben artikelen gepubliceerd.
In het lees- en schrijfonderwijs zijn er allerlei materialen ontwikkeld. Een leesmethode van 75 lessen, boekjes met medische informatie, een maandelijks Naro-krantje, enzovoort, enzovoort. We geven les op 2 niveaus, aan beginners en aan gevorderden. De workshops worden met plezier gevolgd.
In het begin worstelden we met de vertaling van begrippen waarvoor geen woorden in het Naro beschikbaar waren. Bijvoorbeeld de vertaling van zee, schip en stad. En de vertaling van begrippen waarvoor te veel woorden in het Naro beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld broer. Nu zijn die problemen grotendeels opgelost en worstelen we met de vertaling van abstracte termen als getuigen en gerechtigheid. Terwijl zinsconstructies ook de nodige moeite opleveren.
Toen we aankwamen was er alleen een cassette met het Lucas-evangelie beschikbaar. Inmiddels is er een eerste vertaling gemaakt van bijna de hele Bijbel, terwijl een kwart van de Bijbel al gebruiksklaar is. We hebben ook allerlei materiaal ontwikkeld om de Bijbel dichter bij de mensen te brengen. Dagboekjes met een tekst voor elke dag, blaadjes om de tekst van de preek te leren lezen, Bijbelstudies enzovoort. In de kerkdienst worden de Bijbelgedeelten meer in het nadeel voorgelezen.
In de begintijd lag de nadruk vooral op het leren en beschrijven van de taal. Momenteel richten we ons steeds meer op begeleiding van het vertaalteam en doen we ook consulentenwerk in Mozambique en andere projecten, zodat we ook in breder verband dienstbaar kunnen zijn en veel meer mensen kunnen bereiken. In het begin spraken we van taalhelpers en wisselden de samenstelling van het team nogal. Nu hebben we al jaren hetzelfde stabiele team dat gegroeid is in kennis en kwaliteit. We hebben zelfs een universitair geschoolde medewerker.
De houding van de overheid was eerst tamelijk argwanend. Maar in de loop van de jaren is men steeds positiever geworden tegenover het werk in minderheidstalen. En hebben we een goede samenwerking. De overheid heeft ons zelfs verschillende keren uitgenodigd om advies te geven op verschillende terreinen. En een minister heeft ons nieuwe kantoor geopend. Jaarlijks houden we een moedertaaldag, die volgend jaar georganiseerd wordt door de plaatselijke school.
Het geestelijk leven zien we ook ontwikkelen. Ten eerste zien we mooie dingen aan de buitenkant. Kwamen mensen vroeger voor een kerkdienst samen onder een boom, nu zijn er kerkjes gebouwd in verschillende dorpen. Er zijn lokale mensen die een theologische opleiding volgen en dominee Gabulelwe Nokayaja is onze lokale predikant. Hij is voorganger in Tabo en Dekar en heeft al verscheidene mensen kunnen dopen.
Maar ook aan de binnenkant zijn er lichtpuntjes te zien. Mensen leren de Bijbel te gebruiken. Ze ontdekken wie de Heere is en willen voor hem leven. Echtparen kiezen ervoor om elkaar trouw te blijven. Jongeren proberen om rein te blijven en gehoorzaam te zijn aan Gods geboden. Mensen komen trouwer in de kerk en er zijn mensen die van de drank afblijven. Wekelijks komt er een groep samen voor gebed.
Toch is er nog een lange weg te gaan, want er is ook afval. Als er ziekte in een gezin is, valt men vaak weer terug in de oude gewoonte van het roepen van een genezingsdanser, die contact moet maken met hogere machten. Of mensen gaan weer drinken. Losse seksuele relaties vermaken mensen tot dieren. Mensen laten zich leiden door hun begeerten.
In onze achterban is er ook een en ander veranderd. Vroeger kregen we de UKK in de bus. Tegenwoordig is dat doorgeven. In het verleden werden er dia's aan elkaar gepraat. Nu wordt er gebruik gemaakt van PowerPoint-presentaties en beamers.
We hebben de indruk dat uw betrokkenheid gegroeid is. Was het eerst nog even afwachten wat we daar in Botswana aan het doen waren? Inmiddels is het werk onder bosjesmensen niet meer weg te denken uit onze kerken. Hopelijk mogen we op uw steun blijven rekenen. In gebed, in gaven en in meeleven.
We zijn dankbaar voor de groei die we mogen zien in de loop van de jaren. Het is allemaal gegrond in de Heere, die doorgaat met zijn werk. Hij blijft dezelfde, al verandert hij mensen. Hij is nog steeds erop uit om zijn koninkrijk te vestigen in en door u en ons.
We kijken samen even vooruit. We verwachten over een paar jaar het Nieuwe Testament klaar te hebben en in een kleine 15 jaar klaar te zijn met de hele Bijbel in het Naro. Onze visie is niet veranderd. Het woord van God geeft leven. En we willen dat ieder toegang heeft tot dat woord in zijn eigen taal. Dus dat willen we doorgeven. Doet u mee?
Dat is wel zo handig, hè?
Dan is met deze beelden eigenlijk het gedeelte voor de pauze afgerond. En wil ik u vragen om in de pauze, als u een kopje koffie lust of jullie jongens en meisjes wat fris, om dat zelf even af te halen bij de balie. Mocht het zo zijn dat u wat minder alleen bent, dan is er altijd wel iemand te vinden die voor u een kopje koffie of iets anders te drinken wil halen. Uiteraard is het belangrijk om het zendingswerk in uw gebed te gedenken. Het is meerdere keren genoemd deze avond. Toch wil ik u vragen om ook een financiële gift te doen voor het werk dat Hessen en Kobi mogen doen in Botswana. Het vertalen van zijn evangelie in de taal van de mensen. Ik wil u vragen om met elkaar te zingen Psalm 67, het tweede en het derde vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. En het derde vers, de volken zullen Heer u loven, o Heer, u loven al te maal. mag ik u vragen om over ongeveer een kwartier weer uw plaatsen in te nemen. En ik wil u graag nog even wijzen op de tafel die recht links van mij staat en rechts van u staat, waar u wat spulletjes kunt bekijken en kopen. Dan stel ik voor dat we nu verder gaan met het gedeelte na de pauze. En ik zou graag willen beginnen met het melden, met het u bedanken voor de vele gaven die we mochten ontvangen. De zendingscommissie is ontzettend verheugd dat we een bedrag van €555 mogen bestemmen voor het werk in Botswana. Heel hartelijk dank daarvoor. Ik had het zojuist met de voorzitter van de zendingscommissie erover. Volgens mijn herinneringen is er ooit één avond geweest dat we ook ongeveer zo'n bedrag bij elkaar hebben opgehaald. Heel hartelijk dank daarvoor. En dan heb ik een vraag aan de jongens en meisjes hiervoor in de zaal. Hoe laat moeten jullie vanavond thuis zijn? Midden in de nacht. Hessel? Hessel, we hebben nog tijd zat. Ik wil dan ook het woord geven aan Hessel, die met ons nog een kleine cursus vertaalwerk zal doen. Alsjeblieft, bedankt.
De boekjes worden rondgedeeld. We hebben een boekje gemaakt met een Bijbelvertaler op weg. En u mag dat straks mee naar huis nemen. En zoals het boekje al zegt, zoals de titel al zegt, gaat het boekje samen met een Bijbelvertaler door het werk. Dus het belicht verschillende aspecten. Het begint op bladzijde 3 met dat wat we al besproken hebben. Hoeveel talen worden er gesproken in deze wereld? En in hoeveel talen is nog een Bijbelvertaling nodig? We hebben het ook al iets gehad over bladzijde 4. Over welke taal spreekt de Heere God eigenlijk? We hebben eigenlijk nog geen antwoord daarop gegeven. We hebben wel gezien dat er een heleboel talen zijn. En dat het goed is dat al die talen de Bijbel in hun eigen taal krijgen. We kunnen eigenlijk zeggen dat de Heere God de taal van het hart spreekt. De Heere God wil tot ons hart doordringen. En daarom spreekt Hij de taal die het dichtste bij ons hart zit. Dat is de moedertaal. In het Fries zeggen ze het heel mooi. Het woord van Heid in de taal van men. Dat is denk ik mooi samengevat. En dat willen we dus ook voor de Naru-mensen doen. En vandaar dat we in 1991 uitgezonden zijn door onze christelijke gereformeerde kerken. Naro wordt gesproken door iets van 10.000 mensen als eerste taal en nog eens een keer 8.000 als tweede taal. En ons project is heel breed. We vertalen niet alleen de Bijbel, maar we geven ook les in lezen en schrijven. En we beschrijven de Naro-taal, omdat het eerst nog niet opgeschreven was. Het was in die zin pionierswerk. Nou, het omvat verschillende aspecten. En we gaan eerst naar de fonetiek kijken. En ik geef het woord aan Kobi om iets over de fonetiek uit te leggen. Die klikgeluiden.
Ik heb het de vorige keer al gedaan, maar Kobi.
Ik had het eigenlijk bij de kinderen moeten doen, maar ik had het vergeten. En een taal is heel belangrijk. En ik denk dat allemaal jullie wel Flakees praten, of niet? Of praat je alleen maar netjes Hollands? Nou, ik ben al zo lang daar, maar ik ben Flakees nog nooit verleerd. En de taal is aardig belangrijk en als je plat kan praten, moet je het niet laten, zeg ik altijd tegen Hessel. Dus ik praat altijd Flakees tegen hem, dus hier moet maar naar me luisteren. Maar deze taal is ook heel belangrijk. En ik ga jullie nu een beetje helpen hoe moeilijk dat die taal was. En dan ga ik maar weer over in het Nederlands. Wij hebben hoeveel letters in het alfabet? 26. Nou, bij de bosjesmensen hebben ze er veel meer. Want daar hebben ze klikgeluiden. Maar als ik tegen onze werkers boot en poot zeg, dan horen jullie heel iets verschillends. Boot en poot. Een boot is een schip en een poot, hè, dat is een been van een dier, zeg maar. Maar goed. Maar de bosjesmensen, als ik poot en boot zeg, dan horen ze geen verschil. Ze hebben geen P in hun taal. En ze horen het niet. Nou, als ik tegen jullie kai en kai zeg, dan hoor je ook bijna geen verschil. Want de mensen hebben klikgeluiden. En die klikgeluiden, daar hebben ze er wel 28 van. En nou met poot, dan gaat de lucht gaat helemaal naar buiten. Als je dit voor je hand houdt en je zegt de p, dan voel je dat je de lucht tegen je hand aankomt. Nou, als je nu zo'n klik zegt, mag er geen lucht daar komen. Die lucht moet helemaal naar binnen getrokken worden. En daarom is het zo ontzettend moeilijk, want als we nou de eerste letter nemen, we hebben de Romeinse cijfers genomen, want de mensen willen geen aparte mensen zijn. Ze willen zo dicht bij het Romeinse alfabet, wat ook de andere talen gebruiken. Nou, als je het eerste woordje, dan heb je tau. Soms is mama het wel eens niet ergens mee eens en dan zegt ze, doe dat toch niet. Ja, probeer het maar. Nou, nu wordt het moeilijk als je to zegt, want bij de t gaat de lucht naar binnen. En dan moet je weer een a zeggen en dan komt de lucht weer naar buiten. To. Probeer het maar. To, daar hoor ik het al. No, niet o, want dat is een ander woordje. To, ja. En dan hebben ze nog een andere klikgeluid. En dat is als je wel eens een kurk van een fles aftrekt, dan hoor je to. Kou betekent erg lang wezen en touw betekent buffel. Dus touw, kou. Probeer het maar. Touw, kou. Kou, dat is voor in je mond. Touw, kou. En dan het volgende woordje, daar hebben we TC voor genomen omdat we geen letters meer in het alfabet houden. Hadden, dan zeg je kou. Deze TC die spreek je uit, je hebt allemaal zo'n regeltje in je mond. En daar zeg je je tong plat tegenaan. Kou. Dus je hebt kou, kou en kou. Dat betekent hard. En de laatste, dat is als je op een paard zit. Dan zeg je wel eens, wie is het makkelijkste? Kou. Dat betekent schieten. Dus kou, kou, kou en kou. Hou. Nou, dat zijn de vier basiskliks in de taal. Het alfabet komt op wel 66 letters. Waarom? Door deze vier klikgeluiden? Nee, want ieder klikgeluid heeft nog 7 verschillende vormen om het uit te spreken. Dus dan moeten jullie kijken naar het kleine vakje. En dan praat ik nog maar niet over toonhoogtes. Want je hebt ook nog pai, 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 pai. 4 verschillende woorden. Maar dan praat ik alleen eventjes over dit wat je in het kadertje ziet. Dan heb je kai, ai, ai, kai, kai, lai en dai. We proberen thuis maar eens te oefenen, ja? Krijgen jullie allemaal huiswerk mee? Op de volgende bladzij staat een leeslesje. Dat is niet de letters die wij gebruiken. Jullie krijgen allemaal bij het RD wel eens een puzzelboek. Nou, dat moet je eigenlijk een beetje zien als een puzzel. Dat gaan we nu niet doen, dat mag je thuis doen. Dat is eigenlijk om te laten zien, als je moet gaan leren lezen, hoe moeilijk dat het is. Als onze taal en deze lettertjes opgeschreven was, dan moest je heel lang nadenken. En je moest overleggen, bij het eerste woordje is vaas en daaronder staat dan vaas. Nou, als je heel goed nadenkt, dan aan het eind kun je de Bijbeltekst lezen. Maar dat is alleen maar om even te voelen hoe moeilijk het is als de krant helemaal vol zou staan met zulke letters. Nou, daarna gaan we naar de grammatica. De grammatica, dat gaan we nu ook niet behandelen, want anders dan kunnen we... Inderdaad komen we midden in de nacht thuis. En we willen juist een klein beetje dieper gaan in het vertaalwerk, wat Hessel gaat uitleggen hoe moeilijk dat het vertalen in de Bijbel nou is. Maar, om nog eventjes uit te leggen, een grammatica, dat is eigenlijk hoe de taal geschreven is. Ik ga naar huis. Ik is het onderwerp, ga het werkwoord. En dat is in andere taal wel eens anders. Als je zegt, how do you do in Engels, is het ook al een beetje anders. Maar in het Naro is het nog veel anders. Je begint soms met het werkwoord. Als je zegt, bo tsirko, de bo is het werkwoord, tsi is jij, tsi is bo tsirko. Bo tsirko, hè? In elk geval, ko is de... Je zult zeggen, wat is voor woordje is dat nou? Dat is de tijd die het aangeeft, de tegenwoordige tijd. En de R is ik. Nou, en zo moet je dus die hele taal, hebben we helemaal moeten luisteren naar de mensen en hebben het helemaal moeten ontleden. Want jullie gaan naar school en jullie krijgen gelijk een boek van de meester en de juffrouw. Maar toen wij daar kwamen, was er geen één boek van deze taal. Dus de hele methode om te leren lezen en schrijven, hebben we dus zelf moeten maken. En zo hebben we ook een woordenboek gemaakt. En in het woordenboek staan wel 5000 woorden inmiddels. Nou, dus een taal leren is nog niet 1, 2, 3 gedaan. Dus daar moet je wel goed over nadenken. Als je naar een ander land gaat, dan moet je heel goed weten wat het is om een taal te leren. Want als wij nou die Bijbel klaar hebben en we geven die Bijbel aan de mensen en we zeggen, hier heb je Bijbel hoor, en we gaan weg en ze kunnen niet lezen, kunnen ze dan ooit de woorden van de Heer Jezus lezen? Nee, daarom moeten ze ook geholpen worden om dat juist te leren lezen. Nou, ik geef het woord weer aan Hessel en dan zal hij verder gaan over de vertalen.
We gaan naar bladzijde 10 en 11. Ja, wat doe je als een taal geen woorden heeft voor bepaalde begrippen? Het Grieks heeft een bepaald woord, bijvoorbeeld het woord engel, dat staat op bladzijde 11. Angelos in het Grieks, engel in het Nederlands. En het naro, welk woord kies je dan? De mensen hebben er geen idee van wat het woord engel betekent. Nou, je hebt verschillende mogelijkheden. Je kunt een leenwoord gebruiken. Je kunt een culturele aanpassing gebruiken. Nou, met het woord engel is dat wel heel erg moeilijk. En je kunt een omschrijving geven. Nou, we hebben hier een aantal voorbeelden gegeven, mogelijkheden om in de vertaling te gebruiken. Het wil niet zeggen dat al die mogelijkheden goed zijn, maar de meeste voorbeelden hebben voor- en nadelen. Het eerste is het leenwoord moengelen. U ziet dat, u ziet het woord engel er eigenlijk in staan. Maar als je een leenwoord gebruikt, dan moet je je aanpassen aan die taal, wat de vorm betreft. Dat heeft het Nederlands ook al gedaan. In het Grieks is het angelos. En wij hebben het os eraf gehaald, angel. En dan hebben we het ook nog een beetje anders uitgesproken, engel. Omdat we geen angel normaal zeggen. Dus in het Nederlands hebben we dat al aangepast. Nou, als we dat aanpassen aan het Setswana, aan het Naro. En we hebben in dit geval ook Setswana weer invloeden van. Dan moet je het ook aanpassen. In het Naro heb je nooit woorden die eindigen op een medeklinker. Dus als je het woord engel hebt, dan moet je dus eigenlijk een klinker achteraan zetten. Dus dan wordt het engele. Nou, ze spreken het toch nog een beetje anders uit. Engele, engele. En het woord mo, dat komt dan weer uit het Setswana. Dus dat is een van de mogelijkheden om te gebruiken. Nou, het nadeel van dit woord is dat het een vreemd woord voor de mensen is. Dus de mensen hebben het nog nooit gebruikt. En ja, ze weten ook niet wat het betekent. Dan gaan we naar nummer 2. Dat is een omschrijving. Als het woord engel wilt vertalen, dan zou je kunnen zeggen, nou, het is iemand die boodschappen brengt. Of iemand die boodschappen van de Heere God brengt. Of iemand die berichten brengt. Nummer C is ook een omschrijving. Iemand die gestuurd wordt. Nou, het woord engel komt van het Griekse angelos. Angelos, boodschappen. Dus het is eigenlijk een boodschapper, iemand die boodschappen brengt. Maar u begrijpt al wel dat als je een omschrijving kiest, dan breng je iets van jezelf in de vertaling in. wordt het heel subjectief. Van ja, welke omschrijving kies je? Leg je de nadruk op iemand die boodschappen brengt of iemand die gestuurd wordt? Dus dat is best wel gevaarlijk en dat proberen we ook zoveel mogelijk te vermijden. En een andere mogelijkheid, als je een woord niet hebt in een bepaalde taal, dan zou je ook nog een meer algemeen woord kunnen kiezen. Nou, een engel is een boodschapper en je kunt een meer algemeen woord gebruiken. Dat is een knecht, een slaaf of een werker. Maar ja, dat wordt dan wel heel algemeen. Dus in dit geval hebben we toch voor Moengele gekozen. Net zoals we dat in het Nederlands gedaan hebben. Dat is dus een van de voorbeelden van als je een probleem hebt dat een taal geen woorden heeft. Nou, het omgekeerde komt ook voor, namelijk dat er veel te veel woorden zijn. En dat vinden we op bladzijde 13. Het Naro heeft bijvoorbeeld veel woorden voor eten. Nou, dat betekent dat je niet dat je geen probleem hebt om een woord voor eten te zoeken, maar je hebt het juist te veel. Dus elke keer dat je het woord eten in de Bijbel tegenkomt, moet je dus kiezen tussen die verschillende woorden voor eten. In het kadertje ziet u vier woorden staan. Er zijn er nog veel meer, iets van 20 of 30. Maar we hebben het even gemakkelijk gemaakt voor u, zodat u het oefeningetje wat makkelijker kunt doen. Het eerste woord is dat is eten in het algemeen, een algemeen woord voor eten. Dan hebben we een meer specifiek woord voor eten, dat is k'o, het eten van vlees gaat dat om. Het derde woord is gum, de gh spreken we uit als een g, gum. En dat is eten van poeder, of eten van een poederachtige substantie, iets wat erop lijkt op poeder. En dan de vierde is tum. Dat is eten van iets wat zacht is of vloeibaar. Nou, laten we samen maar even de Bijbel gaan vertalen. Genesis 3 vers 2, van de vrucht der bomen deze hof zullen wij eten. Wat moet je daar invullen? Ngo, gum of tum. Wat zou u kiezen? Ja? De eerste. Nou, ik denk dat ik dat ook zou doen. Het is trouwens interessant, het Naro heeft een woord voor het eten van appels en van sinaasappels en dan gebruiken ze kga en dat is, wordt normaal vertaald door drinken. Dus je drinkt eigenlijk een appel. Maar van deze vier woorden zullen we het ongebruiken. Genesis 3 vers 14, op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten. Weer hetzelfde woord eten. Ja. De derde is gum, want ja, stof is natuurlijk iets van poeder, hè? Heel goed. Genesis 25 vers 30. Laat mij toch eten van dat rode daar. Ja. De eerste, dat is een algemeen woord voor eten. Is er ook nog een andere mogelijkheid? Ja. De vierde, dat is toem. En waarom zou je dat kiezen? Omdat het vloeibaar is, ja. Heel waarschijnlijk was het vloeibaar. Genesis 40 vers 19. Het gevogelte zal uw vlees eten. Oh, je mag weer. Ja? De tweede. Kun je me ook uitspreken? Oh. Heel goed. En dan gaan we naar Exodus 12 vers 7. Daar staat in het Nederlands. Zij zullen van het bloed nemen en het strijken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Ja? De laatste, omdat het vloeibaar is. Is er nog iemand die er anders over denkt?
Ja, de tweede.
De tweede, waarom?
Ja. Omdat
het met vlees te maken. Ja, je moet inderdaad heel goed naar het verband kijken. Dat weet u wel als je op een vereniging zit of bijbelstudie doet. De eerste regel is altijd, kijk naar het verband van de uitleg. En in het verband gaat het om het eten van het lam. En zij zullen van het bloed, namelijk van het lam, nemen en het strijken aan de posten, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Als je alleen bij deze tekst bekijkt, dan lijkt het alsof ze het bloed eten. Maar zo is het niet. Het gaat om het lam dat gegeten wordt en daarom is het inderdaad kro. Nou, als vertaler moet je dus daarmee allemaal rekening houden. Voor de lezer wordt het wel een stuk makkelijker. Want ze begrijpen gelijk dat het over het eten van een dier gaat. Door de juiste keuze voor het woord van eten. We kijken nog even naar bladzijde 15. Daar staan zes woorden voor wij. Twee mannen zullen zeggen tsam, twee vrouwen zullen zeggen sam, een man en een vrouw zullen zeggen kam, als ze wij willen zeggen. Drie of meer mannen zullen zeggen kai, drie of meer vrouwen se, en een gemengd gezelschap zal ta zeggen. Nou, we gaan weer naar Genesis 3 vers 2. Van de vrucht aan de bomen van deze hof zullen wij eten. Wat moeten we daarin vullen? Kam, dat gaat om Adam en Eva, is makkelijk hè. Genesis 11. Laten wij een stad bouwen. Ta? Of waren het alleen de mannen? Ja? Sam, jij wilt er twee mannen de stad laten bouwen. Dat is een beetje moeilijk, hè? Nou, je moet eigenlijk weten van of het alleen de mannen waren of ook de vrouwen samen. Nou, in Botswana is het geen enkel probleem. Daar werken de vrouwen gewoon samen. We zien regelmatig vrouwen achter een kruiwagen lopen. Maar de belangrijkste vraag is, van hoe was het in de tijd van de Bijbel? Hoe was het in de tijd van Babel? Werkten toen de vrouwen ook mee? Nou, daar hebben we eigenlijk geen informatie over. Maar we nemen dus maar aan dat de vrouwen ook meegeholpen hebben. En daarom hebben we het daar vertaald. Genesis 41 vers 11. Wij droomden. Nou, moet je weer naar het verband kijken. Ja, ik zie daar... Tsam. Ja, ik denk dat het nu wel klopt, want het gaat om de schenker en de bakker. En dan Handelingen 4 vers 12. Er is onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. Ja, welke? Ta. Nou, dat lijkt heel goed, alleen als je naar het verband kijkt, dan zie je Petrus en Johannes daar staan voor het Sanhedrin. En er staan, waren alleen maar mannen. Dus als vertaler moet je dan opeens wat verder denken. Dus dan zou je het kai moeten gebruiken. Maar we hebben nog een beetje verder gedacht. En ik zie ook verschillende gezichten die verder willen denken. Het is namelijk zo dat Petrus niet alleen voor hem en Johannes en voor de leden van het Sanhedrin sprak. Maar hij spreekt hier over een waarheid die algemeen geldt. Die voor iedereen geldt. Wij, mensen, kunnen en moeten alleen maar zalig worden door die naam. Dus in de vertaling hebben we toch ta gebruikt. Omdat het, ja, spreekt voor iedereen. En dat is ook iets moois van de vertaling. Dan kun je dus in die vertaling al aangeven van, dit gaat niet alleen over die situatie in Handelingen 4, maar het spreekt ook in 2006 tot mij. Dus in het ene woordje ta kun je dat al aangeven. Het is ook voor de lezers bedoeld, voor de hoorders. Ik heb een paar voorbeelden opgezocht. Ik dacht van nou, we hebben deze voorbeelden misschien al gedeeltelijk de vorige keer gebruikt. Dan hebben we weinig tijd over, maar ik wil toch eigenlijk een aantal dingen doorgeven die niet in dit boekje staan, maar die we in de vertaling verder tegenkwamen. Gewoon een paar kleine voorbeeldjes uit de vertaling. En dan hebben we het over Johannes 5. Johannes 5 staat de schaapspoort. Nou, hoe moet je dat nou vertalen? Dat schijnt nogal makkelijk te, lijkt nogal makkelijk, maar de Naru-mensen hadden geen poorten en geen steden. Dus hoe vertaal je dat? Nou, we hadden eerst al een vertaling gemaakt. Iemand had een vertaling gemaakt, maar die bleek een spelfout gemaakt te hebben. Het woord gari betekent een kraal waarin schapen zich bevinden. Maar ze hadden gari opgeschreven. En dat is een schorpioen. Dus het ging niet om een schapenkraal, een schapenpoort, maar om een schapenschorpioen. Schaapsschorpioen. Nou, dat hebben we gauw kunnen verbeteren. Maar de vertaler had nog steeds iets vertaald van de ingang van de schapenkraal. En dat was natuurlijk toch heel erg onduidelijk. En ja, dan zou je de indruk krijgen dat er een vijver lag aan de ingang van een kraal met schapen. Nou, daarom hebben we het nu zo veranderd dat er staat bij de ingang van de stad Jeruzalem die schaapsingang genoemd wordt. En voor het woord ingang wordt dan het woord mond gebruikt. Het woord mond wordt ook wel gebruikt voor de ingang van iets. Nou, in ditzelfde vers staat er bij ons in de vertaling het woord zalen. En het is een beetje moeilijk om te vertalen, ook in het Nederlands. Andere vertalingen zeggen wel galerijen, of nog beter is zuilengangen. Nou, het naro had eerst een karo, en dat is een windscherm. Je moet natuurlijk je plaats verplaatsen in hoe de mensen daar leven. En ja, wat is een zuilengang? Kennis natuurlijk helemaal niet. Ze hebben nooit stenen gebouwen gehad. Dus ze hebben daar ook geen woorden voor. Ze hebben alleen maar hutjes en daaromheen. En daar langs hebben ze een windscherm. En dat had de vertaler ook gekozen. Het gaat hier over de genezing van de lammen te Bethesda. Er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebben de 5 zalen. Nou, dat vonden onze vertalers ook al moeilijk eigenlijk. Nou, dat woord windscherm is niet zo'n heel gekke vertaling, maar we kwamen op een gegeven moment toch een ander woord tegen, koutouw. En dat is een schaduwplek die meestal op palen staat. Dus je hebt een aantal palen en dan een stuk daarboven. En dat is denk ik een woord dat heel dicht bij het woord zuilengang komt, wat hier eigenlijk toch wel bedoeld is. En het laatste voorbeeld waar ik u naartoe mee wil nemen is vers 24. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Nou, we hadden daar eerst een woord voor, overgegaan uit de dood in het leven. In de vertaling stond het woord nee, en dat betekent ergens voorbij gaan. En toen we daarover praten, kwamen we erachter van, ja, dat klopt dan toch niet helemaal. Want het betekent eigenlijk, als je dat woord gebruikt, maar hij is langs de dood in het leven ingegaan. En we zeiden, ja, zo kunnen we de Bijbel niet vertalen, want dan wordt wegvertaald dat mensen zich in de dood bevinden. Mensen lopen niet langs de dood, maar ze bevinden zich buiten Jezus, bevinden ze zich in de dood. Toen hebben we een ander woord overwogen, het woord toe, wat ook wel betekent verhuizen. Van de ene plaats naar de andere overgaan. Nou, dat had ook goed gekund, maar uiteindelijk hebben we toch gekozen voor een combinatie van 2 werkwoorden. Zodat er nu staat, hij is uit de dood uitgegaan en in het leven ingegaan. En dat klinkt voor de narrow mensen veel, veel beter en veel duidelijker. En daarmee geven we ook mooi weer de werkelijkheid dat, ja, de dood niet iets is wat na dit leven komt, maar iemand is dood als hij buiten Jezus is. De overgang van dood naar leven komt niet pas bij het sterven, maar bij de overgave aan Jezus. In de ontmoeting met hem vindt het oordeel plaats. Nu al. En als je leert geloven, ga je in hem in, ga je het leven in. En zo, ja, komen we heel belangrijke woorden tegen in de Bijbel. En die kleinste woorden van langs iets gaan of in iets ingaan en uit iets uitgaan. Die zijn zo belangrijk dat je, ja, daar kun je niet aan voorbij gaan. We hebben een klein beetje u een indruk gegeven van, ja, de mooie dingen van het vertalen. De moeite van het vertalen ook, de uitdaging van het vertalen. En ja, we willen graag opnieuw benadrukken. Bid u alstublieft voor ons. Wij zijn niet degenen die het werk doen, het belangrijkste werk. Maar het belangrijkste werk wordt thuis hier gedaan. Paulus zegt, ik bid u broeders, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. Als er geen biddende thuisgemeente is, als er geen biddend thuisfront is, dan kunnen we het werk wel vergeten. Dus doet u alstublieft dat belangrijkste werk voor ons, dat strijden in het gebed voor ons. Voorzitter van de avond.
Ja, Hessel en Kobi, heel hartelijk bedankt. Er is nog kort gelegenheid tot het stellen van vragen, zo die er zijn. Ik wil dat toch wat beperken, omdat het al over 9:30 is. Wie van u heeft nog een vraag? Of wie van jullie, jongens en meisjes? Ik heb niet bedoeld te zeggen dat er geen vragen gesteld mogen worden. Maar... Tja, als er dan geen vragen zijn, dan wil ik jullie, Hessel en Kobi, heel hartelijk bedanken voor de fijne avond die we met elkaar mochten hebben. Het was wederom heel boeiend en leerzaam om te horen hoe jullie je werk doen, zo ver van huis eigenlijk. Hè. Bedoel, jullie hebben daar wel je huis, maar wij zien het toch dat jullie ver van huis zijn. Het is goed om te horen dat er veel vorderingen gemaakt worden, maar het is ook de zorg van jullie dat jullie toch iedere keer opnieuw weer zoveel problemen, of eigenlijk zoveel problemen, moeite eigenlijk kennen om de goede woorden te vinden. En het is natuurlijk van uitnemend groot belang dat de Bijbel, het woord van God, op de juiste en waardevolle manier wordt vertaald. Dan wil ik jullie namens de zendingscommissie nog iets aanbieden voor deze avond. Dus ik zou willen vragen of jullie even hierheen willen komen. Ik heb begrepen dat je al een bloemetje gehad had, Kooi. Dus dat doen we dan niet.
Maar bloemetje aanlopen.
Ik weet niet waar je het gelegd hebt, maar ja. Nou, dat hebben we haar gegeven namens de zendingscommissie. En ik zou Hessel nog een kleine envelop willen geven als blijk van waardering. Het is maar een kleinigheidje, maar het is zeer van harte gegund. Alsjeblieft. En bedankt. En dan wil ik Hessel vragen om de avond met ons te eindigen.
Zullen we Psalm 119, vers 53 zingen? Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. me afgevraagd of ik dit nog zou zeggen, maar ik vind het toch fijn om nog even te zeggen wat ik vanochtend tegenkwam in de Bijbel bij mijn bijbellezing. In Leviticus 9 kwam ik iets heel aparts tegen wat ik nog nooit eerder gezien had. Er staat, als het ganse volk dit zag, zo juichten zij en vielen op hun aangezichten. Ik denk, dat kan helemaal niet. Hoe kun je nou juichen en tegelijk vallen op je aangezichten? Ik moet denken aan de eerste preek van de dominee, over de Melaatse. Een paar weken geleden voor het eerst die preekte, dat die Melaatse languit op zijn aangezicht viel, zoals de dominee het meen ik zei. En we willen graag dat mensen dat doen en dat we dat zelf mogen doen. Dat we helemaal neervallen voor de Heer. En mensen hier juichten toen ze dat zagen. En ze vielen op hun aangezicht. En ik denk dat het twee elementen zijn van ontmoeting met de Heer die heel erg mooi bij elkaar horen, maar die eigenlijk niet gecombineerd met elkaar kunnen worden. Aan de ene kant, als je de Heer ontmoet, dan kun je alleen maar juichen. En aan de andere kant kun je alleen maar neervallen. En ik hoop dat ons leven daardoor gecharakteriseerd wordt. En dat ook mag gelden van de bosjesmensen, steeds meer en meer. Zullen we samen bidden. Heer, mag dat waar zijn in ons leven. Dat uw woord een lamp is voor onze voet. Om ons duistere pad op te klaren. Heer, we danken u voor het woord dat u aan ons geeft. Waarin we mogen leren wat u voor ons gedaan hebt. Dat u in onze doodswerkelijkheid bent ingegaan. Dat u naar ons omgezien hebt. En dat u alles nieuw wilt maken. Dat u ons wilt redden, zalig maken. Dat u ons wilt vergeven en vernieuwen. Heer, we hebben het gesproken over overgaan uit de dood in het leven. En we bidden u dat het waar mag zijn van ieder van ons. Dat we uit de dood overgegaan zijn in het leven. Omdat we uw Zoon kennen. En omdat de Heilige Geest zijn leven in ons uitgewerkt heeft. En aan het uitwerken is. Heer, wilt u in ons werken. Steeds weer en steeds meer. Wilt u ons die dagelijkse ontmoeting met u geven. Zodat we mogen vallen op onze aangezichten. En mogen juichen. Dat we mogen leven tot eer van u. Heer, laat het niet alleen van ons gelden. Maar ook voor zoveel anderen. Heer, mocht de hele wereld erin delen. Ik wil nu bidden voor de bosjesmannen. De narobosjesmannen in het bijzonder. Heer, dat uw woord zijn loop mag hebben. Ook daar. Dat het goed vertaald mag worden. Wilt u wijsheid geven daarin. En wilt u geven dat het ook naar de mensen toegebracht mag worden. En dat mensen u toevallen. En dat ze mogen ontdekken wie u bent, wie zij zijn. En dat ze alleen maar met u mogen leren te leven. Heer, wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden over het rond van de aarde. Heer, we danken u dat uw woord blijft en dat u weerkomt. En wilt u dan maar geven dat wij weg mogen vallen. Dat er niets van ons overblijft. Maar dat u in ons en door ons verheerlijkt mag worden. Heer, we bidden u dat u met ons mee zult gaan naar huis. Wilt u ons opwachten. We danken u voor deze avond. Wees u ons genadig. Neemt u het verkeerde weg ook van deze avond. Heer, we bidden het alleen om de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Allemaal wel thuis.